Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Fijn om weer in uw midden te zijn. We willen vanavond elkaar begroeten met de woorden die de Heer Jezus Christus heeft uitgesproken door Johannes, zijn dienstknecht. En daar staat: genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we deze God bidden. Heere, trouwe God, Vader in de hemel. We komen zo nadat we liederen met elkaar gezongen hebben tot u, de levende God. Tot wie zullen we anders gaan, Heer? Want u hebt woorden die waarde hebben tot een eeuwigheid. U hebt een levend woord. U hebt uw Zoon voor ons. En Heer, we willen vanavond aan uw voeten gaan zitten om te luisteren naar wat u tot ons hebt te zeggen, door uw woord en door uw Heilige Geest. We hebben zo onze voorbereidingen getroffen voor deze dienst, in de muziek, in de techniek, in het klaarzetten van de zaal, in het spreken. We willen tegen u zeggen, Heer, dat we totaal afhankelijk zijn van u, de schepper van hemel en aarde. En van u en in u is ook onze verwachting. We zijn hier bij elkaar in die ene naam die onder de hemel gegeven is. De naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Van hem die ons zo lief en zo dierbaar is. We danken u, Vader, dat u het mogelijk hebt gemaakt om te geloven in het verzoenend offer van de Heer Jezus Christus. En dat we door hem een weg hebben tot uw vaderhart. Wat bent u goed voor ons. Wat heeft u ons in hem gezegend. Heren, we danken u dat we hier in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. Want onze gedachten gaan uit naar die duizenden, die miljoenen christenen die dat niet kunnen. Die leven onder vervolging. Onder zware vervolging. Die niet in uw naam mogen geloven, die uw naam niet mogen belijden. Die in gevangenschap leven, enkel en alleen, omdat ze van de Heer Jezus Christus houden. Ik wil dat gewoon heel eerlijk tegen u zeggen, we snappen het niet, we begrijpen het niet, we weten dat het zo is, maar Heer, we willen wel voor hen bidden. Zoals we ook weten dat zij voor ons bidden. En laat ons met elkaar die verbondenheid voelen en ervaren die we hebben in de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Zodat we het mogen weten dat de toekomst die aanstaande is, uw toekomst is. Heer, u weet hoe wij hier zitten vanavond. Misschien hebben we wel allerlei dingen meegenomen. Misschien de pijn en de moeite, de ziekte waarmee we te maken hebben. Of misschien het geluk van het pas getrouwd zijn. Of het geluk van allerlei andere dingen. De blijdschap van allerlei andere dingen. Maar laat het vanavond zo zijn, Heer, dat als wij hier weggaan, dat we in welke omstandigheden we hier ook zijn gekomen, dat we tegen elkaar kunnen zeggen: we zagen niemand anders dan Jezus Christus alleen. Dat is onze bede. Dat is ons verlangen. Heer, we willen bidden voor uw volk Israël. Voor dat volk waarmee u een verbond hebt gesloten. En dat verbond wat u nooit en te nimmer onvervuld ter aarde zal laten vallen. Als we nu zien dat Israël steeds meer en meer alleen komt te staan, dan mogen wij ook geloven dat u straks verder gaat met uw volk. Heer, wat een geweldig iets. Wat een geweldige toekomst, die toekomst van u. En laat ons zo vervuld zijn van uw toekomst. Laat ons zo bezig zijn met datgene wat komt. Dat we hier beseffen en weten dat alles wat we hier hebben maar tijdelijk is. Maar dat uw toekomst voor eeuwig is. En dat we zo in deze wereld staan. Zodat u door ons heen kan werken om mensen te trekken uit de klauwen van Satan tot uw eeuwig vaderhart. Door de liefdevolle handen van Jezus Christus de Heer. Amen. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 223. Jezus, uw naam zij de hoogste eer in hemel, aard en lucht. Voor u knielt mens en engel neer en Satan vreest en vlucht. Opwekking 223. We openen met elkaar vanavond het woord van de Heere God in Openbaring 21. Openbaring 21 gaan we met elkaar lezen. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw. Jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied, ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspers. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten. En bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte en hij mat de stad met de meetlat op. 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op. 144 el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspers en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspers, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel en de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich buiten bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. Tot zover. We gaan, voordat we hierover na gaan denken, nog met elkaar zingen. Johannes de Heer, 819. Ik ken een rivier en haar heerlijke vloed. En wie dorst heeft, die mag komen en drinken uit de zaligende stroom. Johannes de Heer, 819, 1, 4 en 5. Lieve broeders, zusters, vrienden, Ik vind het zo geweldig, het woord van de Heere God. En ook hoe de Heere God met zijn dienaren omgaat. We hebben vanavond gelezen over Johannes uit het boek Openbaring, die een openbaring krijgt van de Heer Jezus Christus, wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. En Johannes heeft al in het boek Openbaring ontzettend veel gezien. En in de laatste hoofdstukken gaat het dan over het feit dat de Satan gebonden wordt. Dat kunnen we lezen in Openbaring 20 vers 1, waarin staat: en ik zag. Johannes heeft het gezien dat de martelaren uit de verdrukking opstaan. Vers 4 van Openbaring 20, waar staat: ik zag. Maar Johannes heeft ook het laatste oordeel gezien. Het laatste oordeel waarop de Heere Jezus Christus als rechter van het heelal zal komen. En waarin hij de mensen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden zal gaan oordelen. Nou, dat kunnen we lezen in Openbaring 20 vers 11, waar ook staat: en ik zag. Maar wat ben ik de Heere God dankbaar, en ik hoop ook zo samen met u, dat dat niet het laatste is wat Johannes te zien krijgt. Want hier in Openbaring 21 krijgt Johannes na het zicht op het oordeel van God, op de afrekening met allen die ongerechtigheid bedrijven, dat zij gedood worden en dat zij geworpen worden in de tweede dood, de eeuwige dood. Dat Johannes daarna weer iets anders te zien krijgt. Namelijk, en staat in vers 1 van Openbaring 21, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik ben zo dankbaar dat God dat aan Johannes laat zien. En dat God verder gaat in het laten zien wat er gaat gebeuren. En uiteindelijk komt bij dat moment waarop hij kan zeggen, zie vers 5, zie, ik maak alle dingen nieuw. Er is, lieve vrienden, broeders en zusters, zoveel te zien, ook in het boek Openbaring. En we gaan het vanavond hebben over Openbaring 21, waar we zien dat de Heere een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt, maar ook waarin het nieuwe Jeruzalem zichtbaar wordt. God heeft afgerekend met het kwaad en met de kwaaddoeners. En het oog van Johannes wordt gericht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want God gaat verder. Hij wil komen bij de uiteindelijke eindbestemming, bij het uiteindelijk volvoeren van zijn plan en van zijn doel. En dat is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nieuw. Zowel de hemel als de aarde. In de Petrusbrief schrijft, 2 Petrus 3 vers 7 en 13, schrijft over het feit dat de hemel en de aarde door vuur zullen vergaan. En de zee is er niet meer. De zee die haar doden moet teruggeven. Maar die ook heel vaak bedoeld wordt in de Bijbel als de volkerenzee. Waarin ook zoveel is gebeurd, waarin ook zoveel dood te zien is geweest. De zee, zoals wij die heel vaak in ons beeld hebben als een monster, als datgene die de doden opslurpt, is er niet meer, staat er in vers 1. En nadat Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde heeft gezien, en dat de zee er niet meer is, zoals wij die kennen, ziet Johannes nog iets anders, namelijk een heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. En dat daalt neer van God uit de hemel. Het is door God gereed gemaakt als een bruid die voor haar man, Jezus Christus, sierlijk gemaakt is. Het zijn allemaal mooie dingen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarin er een totale theocratie zal zijn. Een besturing door God. Iets om naar uit te kijken, vindt u niet? Dat is zo geweldig om dan te beseffen dat wij onder totale besturing van de Heere God vallen. En dat God zelf al het kwaad heeft uitgeroeid. En dat wij voor eeuwig in de rechtvaardigheid leven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 2 Petrus 3 vers 13 schrijft over die gerechtigheid die je dan op de aarde zal wonen. Dat is iets waar wij, en ik hoop dat we dat vanavond allemaal kennen, dat wij daarna verlangen om straks te zijn bij het einddoel van God. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er staat in vers 3, en ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Hierin zien wij de beschrijving van de eindbestemming die God voor ogen heeft. Dat is dat hij op een waardige manier bij de mens kan wonen. Bij de mens kan wonen. Dat woord wat hier voor wonen staat, dat kun je ook wel herschrijven als tabernakelen. En dat wordt nog een keer in de Bijbel gebruikt. Aan het begin van het Johannes-evangelie, Johannes 1, vers 14. Daar wordt namelijk gezegd van de Heer Jezus Christus dat hij vlees is geworden en onder ons heeft getabernakeld, gewoond. En wat geweldig om te zien, dat God het principe waar hij naar op weg is, nu al in de gemeente heeft geplaatst. Namelijk dat God, dat Jezus Christus, door zijn geest in onze harten woont. En dat hij in ons tabernakelt. Dat hij bij ons is. Dat hij ons bevestigt. Dat hij ons telkens weer opnieuw laat zien wat er uiteindelijk bedoeld wordt. Namelijk dat God zelf tabernakelt bij alle mensen. En Johannes, die heeft het allemaal gezien. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan kan ik me zo voorstellen, en ik las dat ook in een van de verklaarders, vers 8. Er staat er maar wat betreft de lafhartige ongelovigen, verfoeilijke moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Een van de verklaarders schreef, Johannes moet daar zo'n geweldig gezicht hebben op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, op het heilige Jeruzalem, op het nieuwe Jeruzalem, dat hij woorden tekort komt en daarom maar gaat zeggen wat er niet is, wat het niet is. En wie daar niet zijn. Vers 4 zegt het. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Alles wat herinnert aan datgene wat was, is voorbij gegaan. En hoe God dat precies bewerkt, hoe God dat precies voorbij laat gaan. Ach, met mijn beperkte verstand kan ik er soms zo moeilijk bij. Maar dat er geen tranen meer zijn vanwege verlies, vanwege gejammer of moeite, dat weet ik zelf. Omdat God zelf daarvoor zorgt. Dat is geen mensenwerk, dat is iets waar God zelf voor in staat. Dat alles wat voorbij is gegaan ook daadwerkelijk voorbij is. En dat er geen negatieve gedachte meer zal zijn aan het verleden. Volledig nieuw. Hij maakt het volledig nieuw. Er staat in vers 5, en hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Hij richt onze ogen op datgene wat hij aan het doen is. En vers 6 is daarop zo'n geweldig antwoord. Want in vers 5 richt hij de ogen van Johannes op hemzelf, omdat hij zelf gaat handelen. En dan zegt hij, zie, ik maak alle dingen nieuw. En En dat woord is geschied. En dan in vers 6 zegt hij, het is geschied. Het is klaar, het is over, het is allemaal nieuw. Dat is Gods handelen. God zegt het en het gebeurt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En Johannes kreeg al het zicht op datgene wat er was geschied. Omdat God zelf ook zegt, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En het is geschied, lieve broeders en zusters. Ik ben zo blij dat dat ook in de Bijbel staat. Dat Johannes ziet dat datgene wat God heeft uitgesproken, datgene wat God heeft laten zien aan hem, dat het ook daadwerkelijk zal gaan geschieden. Het is net alsof ik de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha zie hangen en hoor zeggen, het is volbracht. Want we moeten beseffen, en we hebben het vaker met elkaar gedeeld, dat de oordelen die straks over de wereld zullen gaan, dat dat ook maar door één offer over de wereld kan gaan. En dat God naar het einddoel werkt, omdat het offer gebracht is. Want we zien in Openbaring 5, dat als Johannes daar zo dat zicht heeft in de hemel, en daar de ouderlingen ziet, en daar die boekrol in de hand van degene die op de troon zit, en dat Johannes dan te horen krijgt van wie kan hem dan openen? En er was niemand gevonden. En er werd niemand gevonden. En er zal niemand gevonden worden in de tijd die voor ons ligt. Om die boekrol te openen. Dan alleen het lam als geslacht. En het offer van de Heer Jezus Christus heeft ervoor gezorgd en zal ervoor zorgen dat God bij zijn einddoel kan komen. En dat God kan zeggen, zie, ik maak alle dingen nieuw en het is geschied. God staat overal boven. Hij is het die het mogelijk heeft gemaakt. En Johannes krijgt net als Mozes en Ezechiël een geweldig beeld van datgene wat gaat komen. En dan komen we aan bij het Nieuwe Jeruzalem. En dan staat er in vers 9, en een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen. En ik geloof, samen met allerlei andere verklaarders, dat dit een plaatsbepaling aangeeft. Dit geeft namelijk een plaatsbepaling aan van wanneer het Nieuwe Jeruzalem zichtbaar zal worden. Dat is nadat God met zijn oordelen over de wereld is gegaan. En voordat het duizendjarig vrederijk zal aanbreken. Eén van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen. En wat moet die engel aan Johannes laten zien? Hij zegt, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. De bruid, de vrouw van het lam. Nou, dat zijn wij. Allen die in Christus geloven. Allen die het verzoenend offer van de Heer Jezus Christus hebben aanvaard. Zowel Jood als Heiden, zegt Paulus in de Efezebrief hoofdstuk 2. Allen die het offer van de Heer Jezus Christus hebben aanvaard, behoren bij het Nieuwe Jeruzalem. Dat zijn levende bouwstenen die God zelf gebruikt heeft om zijn stad te bouwen. Want we weten het toch. We hebben het gelezen in vers 2, dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt bij God vandaan. Het is geen mensenwerk. Totaal geen mensenwerk. Als wij denken dat wij iets kunnen doen om in dat nieuwe Jeruzalem in te passen, om als steentje er te zijn of wat dan ook. Nee, dat lukt niet. Het is Gods werk. God bouwt ons als een heilige woning voor hemzelf. En hij laat aan het einde van de tijd, bij het duizendjarig vrederijk, laat hij zijn Jeruzalem, zijn heilige stad, neerdalen uit de hemel. Door God bereid. Het is een heilige stad. Geheiligd. Geheiligd door datgene wat de Zoon heeft bewerkt. En het zijn allemaal heilige. Allemaal heilige stenen. Die God gebruikt voor die stad. En, er staat ook heel duidelijk bij, het is een nieuwe stad. Het is een nieuwe stad. We vinden bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief 12:22 het Jeruzalem dat boven, of het hemelse Jeruzalem, en in Galaten 4, vers 26, het Jeruzalem dat boven is. Maar dit, wat Johannes hier te zien krijgt, is werkelijk nieuw. Is nog niet gezien, is nog niet in zijn totaliteit gezien door de mensen hier op aarde. Want dat is iets dat door God bewerkt wordt. En dat is iets wat straks bij het duizendjarig vrederijk bij God vandaan komt en zal neerdalen uit de hemel. Jongen, wat zal het een contrast zijn met de steden die wij mensen bouwen, waarin we denken veilig te zijn. Die zo vol zijn van allerlei dingen die God niet fijn vindt, waarvan God gezegd heeft dat het een gruwel is. Wat zal het een contrast zijn met dat Babel wat te vergaan is in Openbaring 17 en 18. Die stad die door de mens is gebouwd, die stad die door de mens is opgebouwd. Babel totaal verwoest en dat hele Babylonische systeem, financiële systeem, totaal verwoest. En dan laat God uit de hemel het nieuwe Jeruzalem neerdalen. Als een bruid, toebereid voor de bruidegom, voor het lam. En wat staat er over die stad? Zo geweldig mooi. Zij had de heerlijkheid, vers 11, zij had de heerlijkheid van God. Zij had de heerlijkheid van God. Ik hoop dat wij daar nou ook op gericht zijn. Want die stad, en we hebben het net tegen elkaar gezegd, die stad, dat zijn wij als gemeente. En dat wij nu al punten van die stad in ons leven verwerken als lichaam van de Heer Jezus Christus, als stenen van die stad. Die stad heeft de heerlijkheid van God. Zijn wij bezig met de heerlijkheid van God in ons leven? Als wij de Heer Jezus Christus hebben aanvaard als onze Heer en als onze Heiland, zijn wij ons dan bewust van de heerlijkheid van God in ons leven? Of zijn we nog bezig met allerlei steden hier op te bouwen? Zijn we nog bezig met onze aardse tent? Zijn we nog bezig om de haringen van onze aardse tent zo diep in de aarde te slaan? Of zijn wij bezig in het besef dat God ons heeft ingeplant in het hemelse Jeruzalem? En dat wij als levende stenen door God zelf zijn gebruikt en worden gebruikt. En dat wij zo ook hier op deze aarde mogen wandelen in de heerlijkheid van God. Ik heb vanmorgen gesproken in Leiden over dat wij zo trots mogen zijn om een ezel te zijn. Daar kunnen we een heel verhaal over houden, dat doen we vanavond niet. Maar als we een ezel zijn, en als we gaan kijken in de Bijbel wat er staat geschreven over de ezel, dan is het zo mooi dat als wij een ezel leren zijn, dat het werkelijk gaat om de heerlijkheid van God. Want wat deed die ezel? Hij bracht Jezus binnen. Hij bracht de Heer Jezus binnen in Jeruzalem. En zo mogen wij in onze levens ook bezig zijn. Niet zien op onszelf. Hetzelfde gebed, hetzelfde verlangen hebben als wat Johannes de Doper had. Dat hij zegt van hij moet wassen en ik moet minder worden. De heerlijkheid van God en iets van de heerlijkheid van God, dat houdt in dat we bewust zijn van de actieve aanwezigheid van een driemaal heilig God in ons leven. Dat wij, zoals Paulus zegt in de Colossenzenbrief, hoofdstuk 3, vers 3 uit mijn hoofd gezegd, dat wij in Christus in de rechter van God zijn geplaatst, in de rechterzijde. Nou, dat is de aanwezigheid waarin wij mogen verkeren. Dat is de heerlijkheid van God waarin wij nu al mogen leven. En als Johannes dat zicht krijgt op het nieuwe Jeruzalem, dan ziet hij dat het nieuwe Jeruzalem totaal vervuld is en omgeven is van de heerlijkheid van God. Wat zal het mooi wezen, lieve broeders en zusters, dat mensen, als wij hier vanavond weggaan, de aankomende week zullen zien dat wij in de nabijheid van God geweest zijn en dat wij in de nabijheid van God leven. Dat wij bewust zijn dat de heerlijkheid van God in onze levens aanwezig is. Wij zijn immers een bouwwerk door God samengesteld dat nog niet voltooid is, omdat er nog geen volheid van de heidenen is, maar we mogen wel bewust zijn van de heerlijkheid van de Heere God. Het Nieuwe Jeruzalem heeft een muur. En het Nieuwe Jeruzalem heeft poorten. En het Nieuwe Jeruzalem heeft een muur. En die muur die staat, dat zegt Ezechiël 42 vers 20, om het kwade buiten te houden. Daarvoor waren muren, om het kwade buiten te houden. Dan moet ik u zeggen dat we dat in onze gemeente, in de gemeente van de Heer Jezus Christus, en welke gemeente dat dan ook is, nogal eens moeilijk vinden. Paulus zegt dat in de Galatenbrief. Dat er allerlei kwaad de gemeente inkomt. En dat wij bewust moeten zijn dat wij werkelijk bezig zijn om de muren van de gemeente omhoog te houden. Waarom? Om in Gods kracht het kwade buiten te houden. En er zijn vandaag de dag wat misleidingen. Er zijn vandaag de dag wat kwade dingen. Die de gemeente van de Heer Jezus Christus proberen te beïnvloeden. Zaken waar we allemaal wat over moeten vinden, waarin we niet zozeer de Bijbel laten spreken, maar waarin meer ons gevoel naar boven komt. Of datgene wat wij denken. Of datgene wat wij meemaken misschien wel. Hoef maar na te denken over de positie van man en vrouw in de gemeente. Hoef maar na te denken over het huwelijk. Hoef maar na te denken over homoseksualiteit. Hoef maar na te denken over, nou noemt u al die onderwerpen maar op, die kwaad zijn, die kwaad brengen in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En daarom is het goed dat wij beseffen dat wij een muur om ons hebben. Een muur die ook zichtbaar is bij het Nieuwe Jeruzalem om het kwaad buiten te houden. Maar, Godzijdank, niet alleen de muur, ook de poorten. Ook de poorten. En de poorten in de oudheid en ook in het Oude Testament kunnen we zien dat juist in de poorten ook bestuurd werd. Recht werd gesproken. En hier zien wij die 12 poorten. En op die 12 poorten waren de namen geschreven van de 12 stammen van de Israëlieten. Daarin zien we, zeggen verklaarders, dat de heiligheid van God, de heerlijkheid van God zoals die is in het Nieuwe Jeruzalem, als eerste toestroomt naar het volk Israël in het duizendjarige vrederijk. En daarom staan op die 12 poorten die 12 namen van de 12 apostelen, of van de 12 stammen van de Israëlieten. De 12 stammen van de Israëlieten, omdat het in het duizendjarige vrederijk de heerschappij van de Heer Jezus Christus vanuit Jeruzalem is. En dan over heel en dan naar heel de aarde. Maar die poorten zijn wel belangrijk. Want die poorten geven ook een blik op datgene wat het Nieuwe Jeruzalem is. Het is een centrum van aanbidding. Het Nieuwe Jeruzalem. Het centrum van aanbidding, omdat God zelf daar is. God zelf woont in haar. Dat hebben we gelezen. Want in vers 23 staat, en de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. En in vers 22, ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. God zelf woont te midden van het Nieuwe Jeruzalem. Het Nieuwe Jeruzalem is het centrum van aanbidding. En daar staan wel hele mooie principes ook in voor ons vandaag de dag. En een paar principes wil ik eruit halen. En ook eentje wat er wordt beschreven over het bouwmateriaal van de muur. Dat staat in vers 18. En het bouwmateriaal van de muur was jaspers en de stad was zuiver goud gelijk aan zuiver glas. En er wordt nog een keer gezegd, want in vers 21 staat, en de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit één parel en de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Nou, wat valt op? Er is maar één straat. Je kunt je niet verdwalen. Oh, wat zijn wij soms de weg kwijt, hè? Vindt u niet? Wat kunnen wij in de gemeente van de Heer Jezus Christus soms de weg kwijt zijn met elkaar. Maar in die stad, in datgene wat God maakt, is maar één straat. Je kunt niet verdwalen. Het gaat alleen maar toe naar het centrum van de aanbidding van God. En wat staat er geschreven over die muur en over die straat? Van zuiver goud, maar ook nog iets anders. Zuiver glas. En bij die straat staat doorzichtig glas. Een volkomen transparant geheel. Een volkomen transparant geheel. En dat mogen wij nu al zijn, lieve broeders en zusters. Wij hebben niets voor elkaar te verbergen. Toch? Helemaal niets. God woont in ons. De Heere Jezus heeft in ons getabernakeld en is nog steeds bezig om door zijn geest in ons te tabernakelen. En wij mogen als gemeente van de Heer Jezus Christus volkomen transparant zijn. We hoeven geen muren om onszelf op te richten, omdat we weten en mogen weten dat God zelf onze muur is. En dat onze muur om de gemeente van de Heer Jezus Christus volkomen transparant is. Ja, soms denken wij dat wel, dat wij van die muren omhoog moeten houden, omdat mensen wel iets van ons moeten denken. Hè? Dan hebben we zo onze eigen stenen die we gebruiken om muren op te bouwen in ons leven. Om dan maar te denken van, nou ja, stel je nou voor dat mensen erachter komen waar ik mee strijd, waar ik moeite mee heb. Ja. Alsof mensen moeten geloven dat God juist perfecte mensen gebruikt in zijn stad. Dat zou wel een leugen zijn. Want God heeft juist omgezien naar mensen die van nature hem helemaal niet moeten. Paulus zegt in de Romeinenbrief, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Alle derven zij de heerlijkheid van God. En wij maar proberen om de muren van ons bestaan, van ons leven, misschien van onze gemeente omhoog te houden, omdat mensen iets moois, iets goeds van onze gemeente hopen te spreken of te zien. Nou, ik hoop dat al het goede gestolen wordt en dat Jezus Christus overblijft. En dat zo de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. En dat we in ons gemeenteleven, in het leven als lichaam van de Heer Jezus Christus, volkomen transparant worden. Volkomen. Dat we niets te verbergen hebben voor elkaar. Ja, maar ja, als ik dit zeg, dan voel ik het oordeel zus of zo, of dan val ik buiten de boot. U valt bij Christus nooit uit de boot. Nooit. En dat u buiten de boot viel, daarom heeft God de reddingsboei Christus gegeven. Zodat u voor eeuwig in de boot zal zijn. Maar in Christus. En het is zo mooi om dat hier te lezen van het nieuwe Jeruzalem. Dat de muur en de straat en de wandel volkomen transparant is. Maar dat is nu ook al zo. Is onze wandel transparant? Vanavond komt God tot ons door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En hij vraagt vanavond aan ons, is uw wandel, is jouw wandel transparant? Dat is een vraag om over na te denken. Om stil bij te staan. Zijn er nog dingen die de transparantie van onze wandel en onze handel als kinderen van God, als geheiligde stenen, in de weg staan? Hij is hier vanavond door zijn woord en door zijn geest. En hij wil niets liever dan al onze ontransparante dingen wegnemen. Zodat wij volledig transparant worden naar elkaar toe. En dat wij het zo hopeloos zien in elkaar, zodat wij bij de enige hoop uitkomen, Jezus Christus onze Heer. En dat wij zien dat wij van nature allemaal bij elkaar zo ontzettend smerig zijn van onszelf. Zodat we beseffen dat onze transparantie door God zelf is gegeven. Omdat de stad van God die wij zijn, waarin God ons heeft ingevoegd, bij God vandaan komt. Uit de hemel. Daalt hij neer. Want het zal toch geweldig zijn als wij leren zo te leven met elkaar. Als wij leren zo te leven met elkaar. Misschien heeft u het wel gelezen. Van die vrouw in Amerika die nu vastzit. Vanwege het feit dat ze geen handtekening wil zetten onder een relatie van twee mensen van hetzelfde geslacht. Van de week is ze volgens mij in de cel beland. En wat er dan over verteld wordt, wat er dan over gezegd wordt, moet zij zeggen. 3 relaties achter de rug, 3 keer gescheiden. Allerlei dingen gedaan die God verboden had. En nu gaat zij zeggen, zo gaat de wereld met ons om. Zo gaan ongelovigen met ons om. Niet zozeer omdat we te strijden hebben tegen ongelovigen, maar we moeten beseffen dat er alles zal gebeuren en alles aan zal gebeuren om onze wandel zo troebel mogelijk te maken. Lieve broeders en zusters, laten we elkaar bemoedigen om onze wandel in de Here zo transparant mogelijk te maken, zo doorzichtig mogelijk te maken. En dat helpt dat u tegen elkaar gaat zeggen, dat u in de wereld gaat verkondigen dat het niet aan u ligt dat u zalig bent geworden. Nee. En dat u het ook niet snapt dat u zalig bent geworden. Maar dat u zo verwonderd bent van de genade die God u in Christus heeft bewezen. En dat het totaal niet bij u vandaan komt, maar enkel en alleen genade is door Christus Jezus bewerkt. Amen. Dat is zo belangrijk. Dat maakt onze wandel transparant. De heerlijkheid van God. Het actieve besef dat God bij ons is en bij ons blijft. Johannes zegt het over de 12 fundamenten. En die linkt dat aan de 12 apostelen. En dat is zo mooi om te zien dat de Bijbel zichzelf bevestigt, want in Efeze 2, vers 20 zegt Paulus dat hij niet anders bouwt dan alleen maar op het fundament dat gelegd is. Dat is ook zo mooi. Dat is zo geweldig, dat fundament wat gelegd is, namelijk de Heere Jezus Christus. Hij is voor ons de dood ingegaan. En wij mogen weten dat wij in dezelfde onderdanigheid, in dezelfde dienstbaarheid mogen handelen en mogen wandelen. Wij hoeven het niet uit te vinden. Wij mogen zijn voorbeeld volgen. Wij mogen in zijn kracht gaan. Wij mogen weten dat wij op dat fundament gebouwd zijn. Weet je wat mij ook zo opvalt? Is dat er staat in vers 16. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met een meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. Er is nog een ruimte waarover staat dat de lengte, breedte en de hoogte gelijk is. Weet u welke ruimte dat is? Nou? Ik hoor het fluisteren. Mensen durven niet zo echt vrijmoedig te spreken. Nou? Het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen waarin ook staat, en dat kunnen we lezen in Koningen, 1 Koningen 6 vers 20, dat het heilige der heiligen, dat is ook de lengte, de breedte en de hoogte gelijk. En het heilige der heiligen was ook daar waar God woonde, waar de hoge priester maar 1 keer in het jaar mocht komen op de grote verzoendag. En wij zien hier dat die stad, waarover we gelezen hebben dat het heilige Jeruzalem is, dat een heilige stad is, neerdaalt van God uit de hemel en dat haar lengte en breedte en hoogte gelijk zijn. Een van de verklaarders schreef, en dat vind ik zo'n mooie verklaring, die wil ik met u delen, dat de transparantie iets zegt over de heerlijkheid van God, maar ook dat er die lengte, de breedte en de hoogte, dat die gelijk zijn, dat het een totale harmonie is. Er is geen disharmonie. Het ene is niet groter dan het ander. Maar al de waarheden van God, zo gaf de verklaarder aan, Al de waarheden van God zijn gelijk. Het een botst niet met het ander. Dat hebben wij nog wel eens, hè? Als wij het woord van de Heere God lezen, dan zijn wij ook wel eens snel klaar met de woorden van, ja, nou ja, die gelooft dit en die gelooft zus en die gelooft zo. Het is maar net hoe je het woord van de Heere God interpreteert. Hoort u dat wel eens? Of ben ik de enige die dat hoort? Dat gebeurt wel eens, ja. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Ik geloof dat veel meer dat het te maken heeft met het feit dat mensen, dat de ene verder is in het geloof dan de ander in het geloof. Maar de waarheden van onze God kunnen nooit en te nimmer met elkaar botsen. En daarom ben ik ook zo voorzichtig met wat er nog wel eens in gemeente gebeurt met het voortschrijdende inzicht van de Heilige Geest. En dan kom je wel eens dingen tegen die dan de Heilige Geest geopenbaard zal hebben en waarvan je dan in de Bijbel leest en dan moet denken van ja, nou ja, of het voortschrijdend inzicht van de Heilige Geest is waar, of de Bijbel heeft gelijk. Maar nooit en te nimmer kan dat gebeuren. Het woord van de God en de waarheden van God zelf botsen nooit met elkaar. Nooit met elkaar. Ze zijn allemaal aan elkaar gelijk, ze zijn allemaal aan elkaar verweven, omdat het gewoonweg maar één waarheid is. Het is de waarheid van God zelf. En in die heiligheid van God, waarin de lengte en de breedte en de hoogte gelijk is, daar waar God woont, waar Hij het middelpunt is, zijn alle waarheden gelijk. En dat, lieve vrienden, broeders en zusters, mogen ook wij vandaag de dag laten zien. En daarom is het ook goed om op zoek te gaan met elkaar naar de waarheden van God, wetend dat wij in onze tijd nog wel eens met het oude ik te maken hebben. Soms is mijn eigen gelijk zo hoog en viert hij zo, staat hij zo hoog bovenaan, dat je op een gegeven moment moet denken van ja, is het nou God geweest of is het mijn eigen waarheid geweest? Maar laten we met elkaar ons onderwerpen aan de waarheid van God, zodat wij zijn waarheid steeds meer zien en steeds meer gaan leven. Wat geweldig. Dat we in het nieuwe Jeruzalem zelf geen enkele afstand meer zien tussen de mens en tussen God. God woont in hem. God woont in het nieuwe Jeruzalem. En wat ik na vanavond hoop, lieve vrienden, broeders en zusters, is dat wij tot dat besef, dat God dat besef zo diep in ons hart laat zakken. Dat God in zijn barmhartigheid en zijn genade heeft besloten dat er geen enkele afstand is tussen God en ons. Geen enkele. God woont in ons. Dat we te maken hebben met zonde, dat we te maken hebben met tekortkomingen, doet geen enkele afstand ontstaan tussen God en ons. Wat ben ik daar dankbaar voor? Wat kan ik de Heere daarvoor danken? Dat het niet van mij afhankelijk is, maar dat God zelf met mij bezig is, dat God zelf mijn oog richt op datgene wat komen gaat. En dat God zelf zegt, het is geschied. Dat heeft hij Johannes laten zien in de toekomst. En ik mag mij aan die woorden vasthouden. Hij heeft gezegd, zie, ik maak alle dingen nieuw. Maar hij heeft ook gezegd, het is geschied. En in Gods toekomst, op dat moment, zal het gebeuren. Hoef ik zelf niet voor te zorgen, hoeven wij als Maranatha-bijeenkomst niet voor te zorgen, hoeven wij als gemeente niet voor te zorgen. Nee, God zelf zorgt ervoor. Oh, en dat geeft in mijn hart een blijdschap. Maar ook een bewogenheid. Een bewogenheid naar al die mensen die nu nog leven zonder God. Waarom hebben we vanavond over het nieuwe Jeruzalem gesproken? Nou, ik hoop dat we elkaar bemoedigd hebben om zo te leven zoals God dat bedoeld heeft. In alle transparantie. Niet hoger dan de ongelovigen, maar volledig transparant dat wij net zo zijn als ongelovigen. Alleen dat God ons in zijn genade heeft opgezocht en gevonden. Dat wij in deze wereld gaan wandelen in de wetenschap dat de heerlijkheid van God in ons leven aanwezig is. dat God actief in ons leven aanwezig is. Wat zal er dan gebeuren als wij transparant zijn, als wij in de heerlijkheid van God gaan wandelen, als wij in zijn waarheid gaan wandelen, dan zullen mensen iets aan ons zien. En op geen enkele andere manier zullen mensen iets aan ons zien. Soms denken we dat wel eens. En we moeten dit doen, we moeten zus doen, we moeten zo doen, we moeten dat doen, en we moeten die handeling doen, we moeten die weg gaan, noem maar op. En we moeten uit elkaar gaan, omdat we met waarheden niet uitkomen, en noem maar op. En dan gaan mensen hard uit elkaar, in boosheid uit elkaar. Mensen raken teleurgesteld. Ja, dat ziet de wereld ook. Maar laten we elkaar bemoedigen in Gods heilige naam. Om volledig transparant te zijn. Om volledig in de waarheid van God te wandelen. Om volledig in de heerlijkheid en in het besef dat de heerlijkheid, de aanwezigheid van God in ons leven is. Laten we zo gaan wandelen, broeders en zusters. En misschien zit u hier vanavond met uw hele zores en denkt u van, dan moet ik eerst dat nog afleggen, of dan moet ik eerst zus nog doen en zo nog doen en zo nog doen. Nou, ga dan niet door die deuren heen. Ga dan niet door die deur heen met al uw last, met al uw zonden, met al uw tekortkomingen, waarmee u zelf denkt nog af te moeten rekenen. Christus is hier. Door zijn woord. En door zijn geest. En hij zegt: beleid het. Geef het aan mij. En dan kunt u, dan kun jij in volle vrolijkheid, in de rust van Christus, in de vrede van de Zoon, door de deur gaan. Zonder een heel pak. En als u nog mensen zijn die de Heer Jezus niet kennen, die niet weten van dat nieuwe Jeruzalem, die niet weten van het feit dat God hen wil invoegen in de stad, in het nieuwe Jeruzalem, dan moet ik denken aan vanmorgen. Aan wat we gelezen hebben, Johannes 12, vers 14, dat gaat over die ezel, dat jonge veulen, wat de Heer Jezus moet hebben voor zijn tocht in Jeruzalem. En dan staat er in Johannes 12, vers 14, dat Jezus zegt: ik heb een ezel gevonden. En dan zeggen de discipelen: maar als nou een van die bazen aan ons vraagt van ja, waarom maak je die ezel los? Dan hoef je alleen maar dit te zeggen: de Heer heeft het nodig. Nou, is hier zo iemand? Vanavond. Misschien voor het allereerst. De Heer Jezus. Hij zegt: ik heb u gevonden. Ik heb jou gevonden. Ik heb je nodig. Het is niet zomaar een mens die het zegt. De Heer Jezus zegt het: ik heb je nodig. En ik hoop dat als hier iemand zit die de Heer Jezus nog niet kent, en God is de kenner van de harten, we kunnen voor elkaar zulke muren opzetten. Maar God kijkt overal dwars doorheen. Als hier nog iemand is die de Heer Jezus niet kent, dan wil ik hem of haar vanavond uitnodigen en zeggen: de Heer heeft je gevonden. Daarom zit je hier. En hij heeft je nodig. Hij heeft u nodig. Kom dan. Zodat u ook ingebracht wordt als een levende steen in dat bouwwerk waarvan Abraham de stad al verwachtte. Die God zelf gebouwd heeft. Kom dan tot Christus, de Verlosser. Wat een toekomst, lieve vrienden, broeders en zusters. We gaan wat tegemoet. Maar laten we in de naam van de Heer Jezus Christus bidden om bewogenheid voor hen die in het oordeel leven. Zodat God door ons heen werkt. Om mensen te trekken. uit de duisternis tot het eeuwige licht van zijn Zoon, onze geliefde Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen, opwekking 392. Mijn Jezus, ik hou van u, ik noem u mijn vriend, want u nam de straf op u die ik had verdiend. De grote verlosser, mijn redder, bent u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Opwekking 392, 4 coupletten. Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Ja, Heere God, laat dat ons gebed zijn. Of u ons volledig transparant maakt. Of u ons volledig in uw waarheid leidt. Of u ons volledig in de wetenschap laat leven van uw heerlijkheid. Van uw actieve aanwezigheid. Dat we zo elkaar tegemoet treden. En dat zo Jezus Christus zichtbaar wordt. Dat het in onze levens niet om onszelf gaat. Maar enkel en alleen om uw verhoogde Zoon. Onze geliefde Heer Jezus Christus. Heer, doe het. Werk het uit. En laat al onze ontransparantheid, laat al onze onwaarheden, onze leugens, laat die wegvluchten voor de Heer Jezus Christus. Dat uw Heilige Geest zo bezig is in ons leven en bezig blijft in ons leven, dat we volledig op de Heer Jezus gewezen worden. Zodat u, Heer, aan uw eer komt, want daar gaat het om. Het gaat niet om ons. Niet ons, o Heer. Niet ons. Uw naam, zij de eer. Heren, maar het gaat zo vaak om ons. Het gaat zo vaak om wat we voelen. Wat we denken te zijn, wat we omhoog moeten houden. Het gaat zo vaak om onze verlangens, onze lust. Om ons eigen ik. Het gaat zo vaak over andere mensen. Maar Heer, wil ons zo bewust maken. Wil zo door de kracht van uw Heilige Geest en door uw woord die bewustheid in ons geven, in ons hart leggen. Dat wij enkel leven voor Jezus Christus. Enkel voor u. Heer, we willen het ook tegen u zeggen dat we het vaak zo zelf proberen en er zo hard mee stoeien en zo hard mee worstelen. Maar leer ons om alles uit handen te geven. In de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Zodat u onze lege handen kan vullen. Als de weg naar ons hart. Zodat u ons hart vult. Met ware aanbidding. Met ware liefde voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zodat mensen werkelijk iets zien in ons. Dat niet om ons gaat. Maar om de verhoogde. Eeuwige Zoon. Heer, werk dat in onze levens uit. En we willen tegen u zeggen dat we het niet zelf willen doen. Maar dat u het moet uitwerken. Dat nieuwe Jeruzalem wat neerdaalt van God uit de hemel, dat is uw werk. Er zit geen mensenhand is eraan te pas gekomen. Enkel mensenlevens die u heeft gebruikt om uw stad, op te bouwen. Heer, laat dat besef zo diep in ons hart landen, dat we alle drempels naar elkaar opheffen, omdat wij weten, Jezus Christus heeft ons één gemaakt. Amen. We gaan nog een lied zingen en onder dit lied is er ook de dienst erop veranderd. De Heere zegene u en uw gaven. Onder het voorspel wordt uw gaven gevraagd. En daarna gaan we zingen, weldra komt de Heer op aarde om zijn koninkrijk te aanvaarden, met de zijne te regeren 1000 jaar. En dan zal heel de schepping juichen, alle knie voor Jezus buigen. Vrede en recht heerst dan op aarde al te gaar. En dan zullen wij als het nieuwe Jeruzalem boven de aarde zijn. Uit de hemel neergedaald. Oh, dat is zo mooi. Ik heb er echt zin in. Laten we het zingen na de dienst erop veranderen.
Thank you.
Ik hoop dat we het wel zien. Dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. En dat datgene wat in het boek Openbaringen beschreven staat, ook aanstaande is. Dat de vier ruiters, de vier paarden, bezig zijn met de voorbereidingen. Om straks te komen over deze aarde. Maar we mogen weten dat we veilig zijn in Gods hand voor eeuwig. Hoe de verdrukking hier zal zijn, niemand weet het. Misschien wordt Europa wel helemaal onder de voet gelopen. Misschien vinden we tot de komst van de Heer Jezus alleen maar een veilige haven in Amerika of in Rusland of waar dan ook. Wat onze verdrukking zal zijn, weet ik niet. De Heer Jezus zegt, maak elkaar klaar dat mijn leerlingen vervolgd zullen worden. En dat ze in de vervolging niet zullen struikelen. En daarom, lieve broeders, zusters, vrienden, wij mogen weten dat we veilig zijn in de handen van onze Heiland Jezus Christus. En als hier nog iemand is die hem niet kent, oh, dan wil ik vanavond samen met u, met jou, naar hem toe gaan. Zodat u uw leven aan hem kunt geven. De Openbaring staat in de geest en de bruid zegt, kom. En dat hij die het hoort, zegt, kom. En dat hij die dorst heeft, komen. En dat hij die wil, het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets van aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in het boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. Maar dat moet u eigenlijk zeggen. Ja, kom, Heer Jezus. Nou, mag harder.
Ja, kom, Heer Jezus.
De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met u allen. Amen. We gaan tot slot zingen Johannes de Heer 830.